Zoals Ronnie al een beetje heeft aangekondigd, willen we dus ook in de prediking nadenken over verbrokenheid. En dat is zo'n woord dat we eigenlijk niet zo dagelijks in ons taalgebruik kennen. Alhoewel we denk ik tegelijkertijd wel een klein beetje aanvoelen wat het betekent. Maar ik dacht, het is misschien niet slecht om een paar bijbelteksten aan te halen. Hoef je niet allemaal op te zoeken. Maar om een klein beetje beter misschien te proeven, ook een paar synoniemen aan te halen die eigenlijk hetzelfde weergeven, die iets zeggen over onze hartsgesteldheid. Want verbrokenheid heeft natuurlijk met ons hart te maken. Dus ik denk dat een paar teksten die ik zal aanhalen, soms uit NBG, soms uit NBV. Ik ben tegenwoordig zo'n beetje op den dool met al die vertalingen. En alhoewel ik voor mezelf meestal de NBG nog het meest pak, kijk toch regelmatig wel eens een keertje van hoe spreken andere vertalingen daarover. De eerste tekst die ik aanhaal is Psalm 34, vers 18 en 19, de NBG zet dan. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Dus we spreken over verbroken, de andere keer staat er gebrokenen. De Heere is nabij de gebrokenen van hart en hij verlost de verslagenen van geest. In Psalm 51, God veracht de armen van geest niet. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Een tekst in Jesaja 57. Want zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is, in den hoge en in het heilige woon ik. En dat vind ik zo een contrast, hè? God die in de hoge, in het heilige woont en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. Jesaja 57, vers 15. En dan nog één. Op zulken sla ik acht. Op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Jesaja 66, vers 2b. Dus verbrokenheid. Je ziet dat daar verschillende termen worden gebruikt. Gebrokenen van hart, verslagenen van geest, armen van geest, verbrijzeld van hart, de nederige van geest, de ellendige enzovoort. Allemaal zo iets aanduidend over wat verbrokenheid is. De vraag is natuurlijk voor ons wel, herkennen we ons daar een beetje in? Armen van geest, gebroken, verbrijzeld, verslagen? Of varen we nog een beetje op eigen kracht? Dat kan natuurlijk ook. We hebben nog een beetje veel, misschien veel vertrouwen op wie we zijn, wat we kunnen. En we doen door. En we doen het eigenlijk in eigen kracht. Een bekend psycholoog en schrijver, Dr. Larry Crabb, die vergelijkt dit laatste met een tuinslang. Hij zegt, zolang we vertrouwen op onszelf, op ons eigen kracht, op ons eigen vroomheid, kunnen de genade van God en het leven van Christus slechts door ons leven heen sijpelen, zoals water door een geknikte tuinslang. Kent u dat? Als u de auto was en die is geknikt, komt er niet door, hè? Of heel weinig. En hij zegt erbij, de knik kan er alleen worden uitgehaald door verbrokenheid. Iets om over na te denken. Varen we op eigen kracht? Verwachten we het van onszelf? Zijn we vol van onszelf? Of verwachten we het echt van de Heer? Een paar puntjes. Ik wil eerst even spreken over de noodzaak van verbrokenheid. We hebben zojuist gelezen dat de Allerhoogste woont bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven. Jesaja 57, vers 15. Kijk, ik denk dat het vanaf het begin van de preek ook duidelijk moet zijn. Als u vol bent van uzelf, van uw eigen kunnen, of misschien van uw eigen vroomheid, of van uw eigen pleziertjes, of misschien van uw eigen verdriet. Als u daar vol van bent, kan de Heer niet veel doen. Mogen we hem komen met lege handen.
Maar dat is ook, dat is nodig. Dus ik zou ook zo kunnen zeggen, als u tevreden bent met een middelmatig, saai christenleven, we hobbelen wel wat verder, dan heb ik u weinig te vertellen. Anderzijds, als u verlangt naar dat nieuw, ik zeg, een nieuwe ervaring of naar dat Pinkstervuur, dat uw leven weer in vuur en vlam komt te staan. Dat u zegt van, ik wil dat niet op deze manier verder, maar ik wil echt dat frisse, dat sprankelende van Gods geest in mijn leven ervaren. Dan heb ik een boodschap deze morgen. Misschien niet de boodschap die u zou verwachten, maar en ook niet de gemakkelijkste boodschap. Maar wel een boodschap waarin de Heer echt iets mee aan kan vangen. Ik las de volgende uitspraak. Verbrokenheid van geest is het begin van een opwekking. In je persoonlijk leven, maar ook groter gezien. Als we naar de kerkgeschiedenis kijken, dan zie je heel vaak dat voordat er een opwekking ergens plaatsvindt, zijn daar een groep mensen, soms enkelingen, soms een hele groep, van mensen die op de knieën gaan, verbroken. Die het uitroepen, Heer, hebben u nodig. Wij kunnen niet, maar u kunt het, u kunt het. Denk aan de Pinksterdag zelf, 120 mensen, de apostelen met de vrouwen, allen die daar in die bovenzaal waren. Wat deden ze? Bidden, verwachten, verlangen, uitroepend. Bang dat ze waren, Heer, wij kunnen het niet, maar u kunt het. En u hebt het beloofd, en de Heer deed het. Verbrokenheid van geest is het begin van een opwekking. Zonder hem zijn we verloren. Dat geldt natuurlijk al in de eerste plaats als het gaat over die eerste stap van ons hart openstellen voor de Heer. Christen worden. Jezus binnenlaten. Ook dat eist een vorm van verbrokenheid. Zeggen, Heer, ik heb het verprutst. Ik heb gezondigd. Wees mij, arme zondaar, genadig. Hoe moeilijk soms. Ik ken mensen die allerlei problemen meezeulen en die groeien nog. En als je dan over de Heer spreekt, je zou zoveel baat erbij hebben als je de Heer binnenlaat in je leven en hem het roer overgeeft. Het zou zo genezend en helend werken in je leven. Ze zeggen, dank u. Of, je bent niet goed, snik. We zijn vaak zo vol met trots. En de Heer vraagt verbrokenheid. Willen we werkelijk ervaren wie de Heer is? Dan vraagt de Heer verbrokenheid. Erkenning. Heer, wij kunnen niet, maar u kunt het. U kunt ons leven opnieuw op de rails zetten. U kunt ons leven vullen en zin geven en inhoud geven zoals niemand dat kan. Ik zal niet zeggen dat het van het een op het andere moment zo is. Dat is niet altijd zo. Heel vaak, in de meeste gevallen, gaat het stapje voor stapje, heel geleidelijk. Maar als wij in die houding van verbrokenheid naar de Heer gaan, kan de Heer veel met ons doen. Dan kan de Heer veel aan ons kwijt. Een vol vat met water, daar kun je op blijven gieten, maar het is vol, het loopt er gewoon over. Het heeft geen zin, het kan er niet in. Maar als we als een leeg vat bij de Heer komen, zeggen, Heer, ik kan het niet. U kunt het. Dan kan de Heer veel bieden. Dan heeft de Heer zeer veel te bieden. Maar het vraagt verbrokenheid. Het is zelfs zo, als we met dit soort verbrokenheid niet bij de Heer komen, nog nooit bij de Heer geweest zijn, ja, dan hebt u ook, laat het dat duidelijk zijn, hebt u geen deel aan het verzoeningswerk van de Heer, dat Christus bewerkt heeft. Christus heeft alles gegeven. Hij was bereid om zich te laten verbreken. Voor ons. Maar dat heeft pas effect in ons leven als wij ook naar hem toe komen en ons openstellen. Doen we dat niet, en we denken we zijn vroom genoeg, ik doe dit en ik doe dat, en ja, dan heeft de Heer u niet veel te bieden. Helaas. Maar ook als we Jezus wel binnengelaten hebben in ons levenshuis, dan vraagt het toch verbrokenheid om te kunnen groeien. De vraag is ook voor ons, als we de Heer wel aangenomen hebben, hebben wij het stuur van ons leven echt op alle terreinen in handen gegeven van de Heer? Of als je het zou vergelijken met een huis, ons levenshuis, hebben we de Heer toegang gegeven tot alle kamers in ons leven?
Niet alleen in de living waar iedereen ons ziet en waar we misschien uiterlijk een goede indruk maken en trouw zijn en ons houden aan de regels. Hè, de kerk in het midden houden, zeggen we dan wel eens. Dat is de buitenkant, dat is de, hè, wat iedereen ziet. Maar hoe is het in misschien, noem maar wat, de kelder? Een beetje duister. Niet direct zichtbaar. Stel voor dat er een stuk wrok in je leven zit. Dat zie je niet als je in de living komt, maar het zit er wel. En de Heer kijkt in ons hart. Mag de Heer ook de sleutel krijgen van die kamer? Zeg, Heer, hier is het. Ik geef het. Niet altijd gemakkelijk. Of laten we eens even naar boven gaan in het huis. Ons hobbykamertje, als we dat hebben. Waar onze internetaansluiting zit, waar tv zit. Als we daar ons terugtrekken om eens ook een beetje plezier in het leven te hebben. Nou, wat kijken we dan? Kunnen we elk moment dat we daar zijn, zonder enige schaamte de Heer binnenlaten? Zeggen, kijk Heer. Laten we eerlijk zijn. Hè? Hoe zit dit met onze bovenkamer? Of dat andere kamertje waar alles geregeld wordt met administratie te maken hebt, met geld, hoe we onze tijd gaan plannen enzovoort. Dat kamertje. Is dat iets wat we zeggen, ja, Heer, dat mag u hebben. En dat kamertje, en dat. Maar dit, ik vind toch ook nog dat ik een klein beetje recht heb op iets dat ik nu toch zelf ook een beetje mag. Hè? Ik heb er tenslotte voor gewerkt, dat is toch uiteindelijk mijn geld. Hè? Ja, er zit iets in, hè? Er zit iets logisch in. Hè? Maar tegelijkertijd, als we zeggen van, we willen Christus in ons leven hebben als de heerser. Degene die op de troon zit van ons leven. Hè? Als we zeggen, niet ik, maar Christus in ons leven. Dan moeten we dit kamertje ook openstellen voor de Heer. En zeggen, Heer, hier is een sleutel. U mag bepalen wat ik daarmee doe. Niet ik, niet mijn vrouw of mijn kinderen, maar u. U mag bepalen. Verbrokenheid, overgave. In alle nederigheid zeggen, Heer, het is niet meer van mij. Ik ben gekocht en betaald met uw bloed. Ik ben van u. U mag bepalen. Neem mij. Breek mij. Vul mij. En zend mij. Hier ben ik. Niet ik, maar Christus op de troon van ons leven. Als u er echt naar verlangt dat Christus werkelijk de heerschappij krijgt en dat het ook meer en meer zichtbaar wordt in uw leven, dan moeten we ons openstellen. Kwetsbaar. Zeggen, Heer, u weet alles. U weet dat ik misschien voor het oog een goed christen ben. Maar u kent ook die duistere plekken. Of die gebieden in mijn leven dat ik liever niet over spreek. Dan kan de Heer maar ten dele, zoals die geknikte tuinslang, door u heen. Als we werkelijk zeggen van, Heer, ik wil open zijn voor u, dan moet u kwetsbaar opstellen. En dan moet u laten gezeggen. Doet u dat niet, gaat u niet dat sprankelende, frisse leven ervaren. Ik weet dat ook op bepaalde momenten iemand zo vol kan zitten van verdriet, dat dat zo in beslag neemt, en dat mag wel voor even, maar dat mag niet blijven. De Heer wil ook daarin komen en heerschappij hebben. Maar dan moeten we ons openstellen voor Hem. Zijn we alleen met ons verdriet bezig? Ja, dan is er opnieuw geen plaats voor de Heer. We zeggen, als de Heer ons leert om het woord te openen, ons open te stellen voor Hem, ons te vullen, om Hem te lofprijzen, niet alleen op zondag, maar ook thuis. Ik gebruik tegenwoordig vaak de computer daarvoor. Tikt in opwekkingsliederen, enter en hup, er komen een heleboel liederen van die wij goed kennen. En ik moet zeggen, het is iets dat ik nog niet zo lang ontdekt heb, maar het helpt mij echt om de Heer te aanbidden. En het heeft een effect op mijn gevoelsleven, op mijn emotie, maar ook op mijn geloofsleven. Het doet mij echt deugd, moet ik zeggen. Maar dat moet je wel doen. Doe je dat niet, dan zegt van ja, maar ik heb dit en ik heb dat en ik heb het zo moeilijk. Ja, Dat mag voor een poosje, maar dat mag je niet blijven steken. Ga naar de Heer. Open zijn woord. Aanbid hem. En bid tot hem. En laat u gebruiken door hem. He? Niet, zodat u niet zelf met alles wat u hebt of niet hebt centraal staat, maar dat de Heer centraal komt te staan. Bart heeft er net een prachtig getuigenis gegeven van dat meisje. 12 jaar geleden, als ik het goed begrijp. Die heeft een hele weg afgelegd. Ze komt van een achtergrond, hij zegt, van weinig hoop. Wat moet er van zo iemand nou terechtkomen? Maar stel voor, op een gegeven moment komt daar dat project. En ze wordt uitgenodigd. En ze had gezegd van, maar voor mij is het geen hoop. Ik heb niks meegekregen, ik heb geen zin. Of ze zegt, ja oké, met veel tegenzin, ik zal dan wel naar school gaan, maar... En ze zet zich op achter haar bankje en ze krijgt boeken, maar ze opent ze niet. De lerares die vraagt bepaalde dingen te doen en ze werkt niet mee. Dan gaat dat niet goed komen. Hè? Het is niet een automatisme. Zij moet wel meewerken, maar doet ze het, dan gaat ze het heel ver kunnen halen. Een heel gezond leven, krachtig leven, dat je niet voor mogelijk had gehouden als je ze misschien aangesproken had toen ze helemaal aan het begin stond van die school. Onvoorstelbaar, dat is mooi. Maar zo is het ook een beetje met ons leven. Als wij zeggen, ja, we willen de Heer aanvaarden en we willen alles van hem verwachten, maar wij zelf doen er niets voor. We laten dat boek gewoon gesloten, wij aanbidden hem nooit, we doen niets met onze gaven en we zijn alleen maar met onszelf bezig en verwachten alleen maar, de Heer moet het allemaal doen. Sorry, dat is onrealistisch, dat gaat zo niet, dat werkt zo niet. Wij moeten meewerken, ons openstellen met onze lege vader als het ware naar de Heer gaan en zeggen, Heer, vult u het maar, vult u maar. U mag het beslissen. Dat is verbrokenheid. De vraag is alleen, zijn we akkoord om verbroken te worden? Dat is niet altijd het gemakkelijkst. Want verbroken worden is zowel Gods werk, maar het is ook een stukje onze verantwoordelijkheid om ons daarvoor open te stellen. Als de Heer ons bijvoorbeeld confronteert met dingen die niet in orde zijn in ons leven, dan kunnen we twee reacties hebben. We kunnen onze nek verharden en zeggen, ik heb toch nog andere dingen die goed zijn. Moet je altijd maar met dit komen. We verharden en onverschillig en we gaan gewoon verder over tot de orde van de dag. Dat is één mogelijkheid. Tweede mogelijkheid is verbrokenheid. Zeggen, Heer, het is juist, het is niet in orde. Ik stel me open. Vergeef mij. Zonder verbrokenheid geen overwinning. Verbrokenheid is absoluut noodzakelijk om een overwinnend christenleven te leiden. Doen we dat niet, dan moeten we niet de Heer beschuldigen van, ja, hij ziet me niet, ik voel er niks van, ik ervaar niks, mijn leven is saai. Dat moeten we niet zeggen, daar hebben we geen reden toe. De Heer heeft alles te bieden, maar we moeten wel luisteren naar wat hij zegt. Ik ga twee voorbeelden aanhalen uit de Bijbel. Twee koningen eigenlijk. De ene is eigenlijk een negatief voorbeeld, de ander een positief. Om het iets duidelijk te illustreren van wat die verbrokenheid wel en niet is. In de eerste plaats koning Saul. Koning Saul die krijgt op een bepaald moment een opdracht van God, eigenlijk via de profeet Samuel, dat hij de Amalekieten volledig moest uitroeien. De Amalekieten die heel veel problemen hebben veroorzaakt toen het volk Israël door 40 jaar door de woestijn ging, voordat ze het land in gingen. Veel problemen veroorzaakt. En God zegt, ik geef je de opdracht om ze uit te roeien. Zij, met alles wat ze bezaten, moest uitgeroeid worden. Saul gaat op weg en die behaalt een glansrijke overwinning. En in de roes van de vreugde van de overwinning komt hij terug naar huis. Fantastisch toch, zoals hij gedaan heeft? Zou je zeggen, maar toch een klein probleempje. Want in plaats van dat hij de opdracht volledig uitvoert, doet hij het eigenlijk maar gedeeltelijk. Hij doet het wel voor een groot deel, maar hij neemt de koning Achis levend mee. Terwijl de opdracht was met de ban slaan, allemaal. En van schapen en runderen en van allerlei dingen die hij waardevol achtte, en ook zijn soldaten waardevol achten, die namen ze mee. Dat was een probleem. En de Heer ziet het. De Heer test hem en die faalt eigenlijk voor die test. En hij stuurt Samuel erop uit. En hij zegt, God zegt tegen Samuel, ga
gaat niet goed met Saul. Je moet een moeilijke boodschap gaan brengen. Ik zal zijn koningschap van hem afnemen en geven aan iemand die beter is dan hem. En Samuel, die in feite betrokken is geweest, die eigenlijk deze koning Saul aangesteld had, die hem gezalfd had, heeft daar verschrikkelijk moeilijk mee. Ik denk dat dat op zich al een enorme les is voor iemand, ja, die met pastoraat bezig is en die een moeilijke boodschap moet overbrengen. We lezen namelijk van Samuel, voordat hij op pad ging, dat hij een hele nacht in gebed doorbracht. In 1 Samuel 15, vers 11 lezen we, hierop ontroerde Samuel hevig en hij riep tot de Heere de gehele nacht. Wat een les voor ons. Maar dan, na die nacht, gaat hij toch op pad, gaat hij naar Saul toe. En dan lezen we in 1 Samuel 15 een aantal versen, ik ga ze niet allemaal lezen, maar vooral die versen een beetje uitlichten die voor ons thema van belang zijn. In vers 13, dan zie je dat Saul, die begroet Samuel met de woorden, wees gezegend door de Heer, ik heb gedaan wat de Heer mij heeft opgedragen. Alsof er geen vultje aan de lucht was. Totaal geen schaamte of schuldbewustzijn. Ik heb gedaan wat de Heer mij heeft opgedragen. Vers 14, dan vraagt Samuel, hoe komt het dan dat ik schapen hoor blaten en runderen hoor loeien? En dan antwoordt Saul in vers 15, o, die hebben ze meegenomen van de Amalekieten. Hoort u het? Die hebben ze meegenomen. Een afwijzende feiten van zijn eigen verantwoordelijkheid en de schuld schuiven op die anderen, die soldaten. Ze hebben gedaan. En daarna geeft hij er nog een geestelijke draai aan door te doen alsof dit gedaan is om de Heer aan de Heer te offeren. Hij zegt, de soldaten wilden de beste schapen, geiten en runderen sparen om ze de Heere om te offeren aan de Heer uw God. En de rest hebben we afgemaakt. Wat is daar nou verkeerd aan? Nu, ik moet eerlijk zeggen, als ik het geheel lees, heb ik zwaar mijn twijfels of dat wel zijn bedoeling was. Hè? Maar dan nog, al zou het hun bedoeling geweest zijn, de Heer had duidelijk een opdracht gegeven en hij had het naast zich neergelegd. Dan zegt Samuel, vraagt hem eigenlijk in vers 19, waarom hebt u niet geluisterd naar wat de Heer heeft gezegd? Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan dat slecht is in de ogen van de Heer? En dan antwoordt Saul in vers 20, maar ik heb toch geluisterd naar wat de Heer heeft gezegd? En opnieuw, eigenlijk een grove ontkenning van zijn fout. Alsof Samuel gewoon zit te liegen. Hij zegt, ik heb dat toch gedaan? Hij zegt, ik ben er toch op uitgetrokken zoals de Heer mij heeft opgedragen. Koning Agag heb ik gevangen genomen en de rest van de Amalekieten heb ik gedood. En de soldaten hebben de beste van de buitgemaakte schapen, geiten en runderen voor vernietiging gespaard om ze in Gilgal te offeren aan de Heer uw God. Opnieuw, de soldaten afschuiven van verantwoordelijkheid. Dat is dus juist het tegenovergestelde van verootmoediging, van verbrokenheid. Vers 22, dan zegt Samuel, schept de Heere dan meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van de rammen. En dan zegt hij een heel krasse uitspraak. Weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. Daarom verwerpt hij u als koning. Even naar vers 24. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd. Ik ben voorbij gegaan aan wat de Heer gezegd heeft, aan wat u gezegd hebt. Ik was bang van de soldaten en daarom deed ik wat zij wilden. Alsjeblieft, vergeef me en laat me niet alleen. Ik wil neerknielen voor de Heer. Eindelijk komt daar die aap uit de mouw. Hij was bang voor de soldaten. Nu, op zich is dat niet zo onoverkomelijk. Ik bedoel, we zijn mensen en we hebben onze angsten. En je kunt soms met mensen te maken hebben waar je het beste met je angst voor hebt. Maar erkent dat dan gewoon naar de Heer en zeg het, Heer, ik heb fout gehandeld en ik was bang. Het was niet goed, maar ik was gewoon bang. Maar dat zegt Saul pas op het eind van heel dat verhaal. Als hij ziet dat hij eigenlijk geen kant meer uit kan, dan zegt hij, ja, ik ben fout geweest, eindelijk.
En dan in feite, als je het verder leest, het verhaal, dat gaan we nu niet doen. Maar dan zul je eigenlijk zien dat het nog niet was met zuivere bedoelingen. Het was alleen maar om zijn imago ten opzichte van al zijn onderdanen die daarbij stonden, om dat niet te verliezen. Hij had in feite nog zichzelf op het oog, niet de Heer. Wat moet er soms toch allemaal gebeuren voordat wij mensen verbroken en met een oprecht hart kunnen zeggen: ja, Heer, ik ben fout geweest. Vergeef mij, ik was bang of ik was gemakzuchtig, ik was te laks. Heer, vergeef mij. Soms is dat soms toch moeilijk. Hè? Als je dan mensen kent waar je van houdt en je ziet dat ze, ik denk zo ook aan familieleden, waar ik al jaren geleden ook al met gesproken heb. En duidelijk. En ze kennen het evangelie. Maar ik heb een keertje daar ook duidelijk over geweest. Zelfs zo dat die man op een gegeven moment zei van: daar wil ik nooit meer nog iets over horen. Hij zegt: er zijn al zoveel ruzies geweest tussen geloven. Ik wil dat niet meer horen. Dus dat exclusieve van Jezus alleen, dat wilde hij niet meer horen. En inderdaad, hij wilde niet van horen. Hij gaat niet meer naar de kerk, hij leest het woord, denk ik niet. Hij kent het eigenlijk voor een groot deel wel, maar hij doet er niks mee. En ik zie dat langzaamaan veel problemen ontstaan in het gezin. Gisteren heeft hij nog een ongeluk gehad, ook met auto, het viel allemaal nogal mee. Maar dan denk ik, hoe hard kan een mens toch zijn voordat hij buigt? Jesaja zegt op een gegeven moment: wat moet de Heer nog meer doen? Heeft hij aan alle kanten geslagen? Wat moet hij nog meer doen om je te laten beseffen, je hebt mij nodig? Om je tot erkenning te brengen: Heer, ik ben fout geweest, vergeef mij. Oké, het volgende voorbeeld, koning David. Een positief voorbeeld. Als koning over Israël had David alles gekregen wat hij kon wensen. Rijkdom, macht, eer, geweldig sterk leger. Tot ver in het buitenland was hij bekend en hadden ze ontzag voor hem. En ze hadden schrik van hem. Daarnaast had hij ook verschillende vrouwen, zoals het in die tijd ook gewoon was. Dus het ontbrak hem eigenlijk aan niets. Maar op een dag, u kent het, juist nadat hij zijn middagdutje gedaan had, loopt hij wat heen en weer op het dak van het paleis. En hij ziet een prachtige buurvrouw, die niets vermoedend aan het baden is. En je weet wat er volgde. Hij pleegt overspel met de mooie Bathsheba. Hij laat haar man Uria, een van zijn trouwste dienaren, laat hij vermoorden. Ik vraag me af, wat zal er op dat moment in de hemel gebeurd zijn? Als het ware, als je het menselijk zou voorstellen, dat de Heer met open mond stond van: David, hoe kun je? Ik heb je alles gegeven en nu dit. Hoe kan dit? David, de man naar Gods hart, zoals hij genoemd wordt. Hoe is het mogelijk? Nu, laat het duidelijk zijn. David, de man naar Gods hart, maakte ook fouten. En soms grove fouten. Moet een eerlijk zijn. En ik ben blij dat het woord daarin eerlijk en openhartig is. En het niet verbloemt dat ook David, de man naar Gods hart, soms grote fouten maakte. Dat was niet het verschil met Saul. Saul maakte fouten, maar David ook. Wat ik wel als een enorm verschil zie, is hoe hij reageerde toen hij daarop aangesproken werd. En dat lezen we in 2 Samuel 12, vers 1 tot 13. 2 Samuel 12, even kijken, 12, vers 1 tot 13. Ik lees het even uit de NBG-vertaling. En daar staat: en de Heere zond Nathan, dus een profeet, tot David. En deze kwam bij hem en zeide tot hem. En dan had hij even met een boogje, als het ware, tot zijn doel komen. Heel speciaal. Nathan zegt dan tot David: er waren in een stad twee mannen. De een was rijk en de ander was arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen en de arme had niets. Behalve één klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op samen met zijn kinderen. Het at van zijn beten, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Nu, eens krijgt die rijke man bezoek. En hij kon er niet toe komen om een van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het ooilam van die arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man. En hij zei tot Nathan: zo waar de Heere leeft, de man die dit gedaan heeft is een kind des doods. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Daarop sprak Nathan tot David: gij zijt die man. Ik denk, als die woorden eruit kwamen, gij zijt die man, dat sneed door zijn hart, denk ik. Zo zegt de Heere, zei Nathan, de God van Israël: ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer en de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda. En indien dit te weinig was geweest, dan had ik u nog wel meer gegeven. Waarom hebt gij het woord des Heeren veracht en gedaan wat kwaad is in de ogen des Heeren? De Hetiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen. Zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen. Hemzelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood. Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken, omdat gij mij veracht en de vrouw van de Hetiet Uria genomen hebt, opdat zij u tot vrouw zou zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik zal over u kwaad doen komen uit uw eigen huis. Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naaste geven, en die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag. Is later ook gebeurd door zijn eigen zoon Absalom. Want gij hebt wel in het verborgen gedaan, maar ik zal dit in tegenwoordigheid van een geheel Israël en in het volle licht doen. En dan die reactie van David. Toen sprak David tot Nathan: ik heb tegen de Heer gezondigd. Wat een andere reactie dan Saul. Geen uitvluchten. Een hele verhaal, niet verschuiven op anderen. Had Bathsheba maar een beetje moeten nadenken dat ze dat niet had gedaan. Niks ervan. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Natuurlijk, hij had ook wel gezondigd tegen Bathsheba, tegen Uria. Hij zegt: in de eerste plaats heb ik gezondigd tegen de Heere. Dat is zo'n klein zinnetje, maar wat een verschil, wat een verbrokenheid. En als David berouw had, dan meende hij dat ook. In Psalm 32 bijvoorbeeld lezen we daarvan: gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonde wordt bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Hij zegt: zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in zomerse hitte. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. En ik zei: ik beken, Heer, mijn ontrouw. En u vergaf mij de zonde. Zie je dat verschil? Hij leed daaronder. Hij zei niet alleen dat ene zinnetje, maar hij leed er ook lichamelijk onder. Psychosomatisch, hè, zou we wel eens zeggen. Hij huppelde niet zomaar licht over zijn zonde heen. Maar hij boog zijn hoofd en zegt: u hebt gelijk, Heer. Ik ben fout geweest. Vergeef mij. Vraag is, kennen wij daar nog iets van? Hebben wij er nog last van als de Heer ons op de een of andere manier duidelijk maakt dat we met iets bezig zijn of iets gedaan hebben wat niet correct was? Liggen wij er nog wel eens een nacht van wakker? Niet gemakkelijk. Voelen wij nog wel eens iets van die hand van God die zwaar op ons drukt? Of zijn we eigenlijk al zo afgestompt en hup, we gaan weer over tot de orde van de dag, dat we dat niet eens merken? De Heer kan door zijn woord mensen aanspreken. Ik heb dat laatst ook zelf ervaren. Ik heb er niet goed van geweest. Maar, zegt hij, toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik beken de Heer mijn ontrouw en u vergaf mij mijn zonde. Dat is wat de Heer wil. Hij wil niet zijn hand zwaar drukken op u, als het ware, uit plezier, uit leedvermaak, dat nooit. Maar wel om u te helpen, om op hem gericht te zijn. Verbrokenheid. Zonder verbrokenheid geen vergeving en geen overwinning. Mag ik gewoon oproepen om onze maskers af te doen. En bij de Heer te komen zoals we zijn. Erken uw zwaktes, zodat de Heer kan vergeven en u kan vullen met zijn genade, met zijn liefde. Maar stop alstublieft met te doen of er niks aan de hand is. Ja, Heer, ik heb het allemaal gedaan. Kijk maar. Terwijl daar tussen al die schapen, die geiten en zo bij Saul waren. Het was niet in orde. Stop met die onverschilligheid. Doorbreek die cirkel. En wees ook niet bang om bij de Heer te komen. Wat zal de Heer wel zeggen als ik dat toegeef? De Heer weet het al. Maar hij is erop uit. Hij wil geven. Genade. Vergeving. U wil een vol leven geven. Probeer uw zonden niet te verbergen of te ontkennen of te verdoezelen. Of probeer ze niet te compenseren door eens extra uw best te doen om de Heer gelukkig te stemmen. Want het zijn doodlopende wegen. Het helpt niet. Luister naar wat David zegt. Daar wil ik mee afsluiten in Psalm 51 vers 19. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u, o God, niet verachten.